Ja, ik kan zeggen, ik ben blij dat ik hier sta, maar soms kost het best wat zweet en angst en pijn en zorgen van wat moet ik nou gaan vertellen. Want in deze gemeente zit natuurlijk, hier zit heel veel kennis en ik heb dus niks nieuws. Ja, het spijt me, ik heb niks nieuws, maar ik wil toch wat gaan proberen. Wij wonen op een mooi erf in Empel, bij Den Bosch. En onze zoon woont voor, met 3 kinderen, dus er zijn er 5. Mijn vrouw en ik zijn op stal gezet, in het stalgedeelte van de boerderij. En achter op het erf woont onze dochter met nog een keertje 4 kinderen. Dus er komen er nog een keertje 6 bij. En als we in de kamer zitten, wij zitten precies in het midden, dan zien wij wel eens wat langskomen. En dan vragen we aan elkaar van, wie was dat? Dan zien we een schaduw langs schieten. En dan qua tijd weet je soms van, oh, dat moet die of die zijn. En qua kleur of qua snelheid dan weet je soms ook van, hey, dat kan die wel eens zijn. En als je dan naar buiten loopt of je even achterkijkt, dan klopt het vaak wel. Maar zo is het ook in ons geloofsleven toch? En in de Bijbel, daar komen ook schaduwen langs. En als er een schaduw is, waar is de werkelijkheid? Heel dichtbij. Heel dichtbij, want ik kan zonder werkelijkheid heb ik geen schaduw. En als ik dus een schaduwdienst uit het Oude Testament op ga roepen, dan moet de werkelijkheid heel dichtbij zijn. En ik heb eigenlijk 1 stukje schaduwdienst als eerste. Abraham, die krijgt de belofte van een land, heeft hij nooit bezeten. Hij heeft er zelfs wel moeten vechten om water te krijgen. Hij zou een groot volk worden. Ja, op je 75ste ongeveer krijg je de belofte van God, je krijgt een zoon. En dan moet je nog 25 jaar wachten voordat hij geboren wordt, hè? Isaac. Abraham was 100 toen hij geboren werd. En een universele zegen, daar was toen ook nog niet zoveel van te zien. En toch geloofde God Abraham op zijn woord. En ik ga met u, als u een Bijbel bij u heeft, ga ik even kijken met u bij hoofdstuk 22 van Genesis. Want als Abraham dan zijn zoon heeft, en ik leg de leeftijd toch graag bij ongeveer 12, 13, bar mitzwa. Dan vraagt God aan Abraham, en zegt de Heer, hier ben ik. Hij zegt niet van, nou wacht even, want even wachten, ik heb even geen tijd. Hier ben ik. Abraham, zie, hier ben ik. Kijk maar God, ik ben zichtbaar voor u. Durven wij dat ook te zeggen? Als God roept, of we krijgen een woord uit de Bijbel, zeggen we dan ook gelijk van, Heer, hier ben ik? Niet altijd, want er zitten soms voor ons menselijke moeilijke kanten aan. En dat was voor Abraham hier ook. En dan zegt God in vers 2, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Dat meent u toch niet, God? Dat kan toch niet? Ik heb maar 1 zoon. 25 jaar op moeten wachten, 12, 13 jaar, dus er komt bijna 30, zeg maar. En dan moet je hem gaan offeren. En dat was ook, wat staat erbij, Isaac, die u lief hebt, daar hou je van. En u weet wat de naam Isaac betekent? Gelach, een lachertje. Want de engel zei tegen, of God zelf zei tegen Abraham, volgend jaar heeft uw vrouw een zoon. En toen zei Rebecca, ja, dat zou wel. Maar die was 90 toen Isaac geboren werd. Want wij kijken er altijd heel mooi hoogdravend tegenaan. Van, ja, dat is de Bijbel. Maar plaats nou eens terug dat het daar gebeurde in die tent. Daar. Goed, hij is ongeveer 12, 13 jaar. En dan moet je hem gaan offeren. Hoeveel discussie zouden wij opgeroepen hebben? Ja, God, dat kan toch niet? En heeft u nou niet een ander plan? Of kan er nou niet anders? Nee, wat staat er? Abraham geloofde God. En wat staat er? Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelt de ezel, hakt het hout, neemt de knechten mee en hij gaat op pad. Wauw. Ik weet niet of ik het zo snel gedaan zou hebben. En u mag van mij best weten, ik heb over deze woorden en dat ik hier moest zijn, een paar nachten best liggen draaien. Ja, dat ik 's morgens vroeg de klok al hoorde slaan, wat me anders eigenlijk nooit gebeurt. Maar goed, we zijn hier en we mogen zijn. Abraham die gaat op pad, hij klooft hout en dan gaan ze. Op de derde dag ziet Abraham de berg die God hem wijzen zou. Want als je van Beersheba komt, als je de landkaart van Israël pakt, dan komt hij daar uit het zuidwesten. Daar ligt Beersheba ongeveer. En dan gaat hij richting Jeruzalem. En de hoogste berg, de hoogste top, dat blijkt de Moria te zijn. Toen hij die zag, en van God blijkbaar toch inkreeg van, daar moet je zijn. Wat gaat hij dan zeggen? Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag die plaats in de verte. Dan zegt Abraham tot zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dat kan toch niet? Dat is toch lef? Heeft u meegelezen wat er staat? Als wij aanbeden hebben, dan komen wij hier samen weer terug. En dan moest zijn zoon gaan offeren. Wat had Abraham hier? Ik weet niet of hij het ooit gelezen heeft, of het uitgelegd is, maar Abraham die sprak hier uit een opstandingsgeloof. Hij zou zijn zoon hebben kunnen offeren en ook weer van God terugkrijgen. En welk beeld zien wij hierin terugkomen? Welke schaduwdienst, welke schaduw zien wij hier komen, de Heer Jezus? Ze waren 3 dagen op pad. Maar bij 3 dagen horen ook 3 nachten. Dat Jezus in het graf was. Prachtige schaduwdienst die hier gebeurt. Daar gaat Isaac praten. Pa, zegt hij, er is hout, er is vuur, maar wat is het lam? Wat moeten we nou gaan offeren? En wij zeggen, Abraham dan, de Heere zal erin voorzien, mijn zoon. Oh, zou je het verteld hebben aan Isaac? Dat Isaac geofferd moest worden, dat zijn zoon geofferd moest worden. Er staat niks van bij, hè? Helemaal niks. Hoe zou hij dat gedaan hebben, Abraham? Zou Sarah op de hoogte geweest zijn? Geen idee. Staat er niet bij. En Isaac zegt van, oké. Maar wat zegt Abraham dan? God zal zichzelf van een lam voorzien, mijn zoon. En zij beiden gingen samen. Isaac was het ermee eens. Abraham had het gezegd. En in geloof gaan ze samen verder naar de Moria. Later wordt er ook gezegd, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En daar komen wij dus straks met Pasen terug, hè? Want daar blijkt later ook het kruis gestaan te hebben op die berg Moria. Prachtig gegeven, schaduwdienst van Abraham. Hij bindt zijn zoon, legt hem op het altaar en dan pakt hij het mes. Maar voordat hij het mes pakt, nog even één ding. Er zijn vandaag de dag boeken en sprekers die zeggen van, nou ja, Isaac moet ongeveer 30 jaar of iets ouder geweest zijn, de leeftijd van de Heer Jezus. Nou, het kan, maar we hoeven er helemaal de leeftijd niet in te leggen, want daar gaat het niet om. Maar ik ben een beetje praktisch. Ik zie mij een man van 130, want dan moet Abraham dan ongeveer geweest zijn, niet een kerel van 30 binden en oppakken en op het altaar leggen. Dan moet je wel ontzettend sterk geweest zijn. Ik zie het meer in een jongen van een jaar of 12, 13, maar het gaat helemaal niet om die leeftijd. Het gaat om het beeld wat Isaac hier is, want hier is Isaac de eerstgeboren zoon van Abraham en hier zien we eigenlijk het beeld wat God ons doorgeeft in die schaduwdienst van wat God zelf later gaat doen. In zijn zoon, de Heer Jezus, dat is de eerste hier die als schaduwdienst naar voren komt. Prachtig, prachtig gegeven. En houdt het nou echt, wat er ook gebeurt, alleen sec bij die hoofdbetekenis die hier naar voren komt. En ga niet zitten filosoferen over leeftijd of over andere dingen erin te leggen. Nee, hier is Isaac het beeld van de Heer Jezus. En hij heeft geen woord gezegd, alleen gevraagd, waar is het lam? En als Abraham dan zijn zoon wil doden, dan roept God, nee, niet doen. Stop, Abraham. En wat zegt hij dan later? Omdat je dit gedaan hebt. Want Abraham had eigenlijk zijn zoon al gedood in gedachten. En je zoon aan mij niet onthouden hebt, gaat je rijk zegenen. En dan horen ze in één keer een lammetje in de struiken. En dat is een ram. En hier krijg je die twee beelden, die komen weer terug. Het is een lammetje, een klein schaapje, maar het moest een mannetje zijn, een ram of een bok. Nou, de zondebok, daar weten we, dat hebben we in de Bijbel al genoeg gelezen. Maar hier is het een ram, die zit in de struiken en die wordt geofferd in de plaats van Isaac. Prachtige beelden. De eerste schaduw. De tweede schaduwdienst. Het tweede schaduwbeeld wat ik vanmorgen met u wil delen. Hebben we dit begrepen? Dat het om de Heer Jezus gaat. Isaac en Abraham. En één vraag eigenlijk nog terug. Wie zou nu de meeste pijn gehad hebben? Abraham of God de Vader? Die dit beeld hier voor ons naar voren brengt. Ja, ik was zelf ook even emotioneel. Die diepte die erin zit. Want de werkelijkheid is de Vader zelf. En zijn zoon, de Heer Jezus, maar die moest nog komen. Die werkelijkheid moest nog komen. Een hele poos later is Israël meer dan 400 jaar slaaf in Egypte. Die geschiedenis kennen we allemaal uitermate. En dan krijgen we bij hoofdstuk 12 van Exodus. Zoek het maar even op. Geritsel van de Bijbelbladeren, dat is muziek in onze oren. Exodus 12, de instelling van het Pascha. Er zijn plagen geweest in Egypte. Mozes moest Israël uit Egypte brengen. Dat ging niet zomaar. 9 plagen waren er al geweest. En de 10e staat te gebeuren. En dan vinden we hier de instellingen voor het Pascha. En komende zondag hopen wij het Pascha te vieren, toch? Ja? Eerste Paasdag. Dan moeten ze een lammetje nemen op de 10e dag van de maand. En op de 14e dag van de maand moeten ze het slachten. Een lammetje van een jaar oud. Zo'n heel mooi dartelding. Bij ons in Empel, in Gewanden, iets verder langs de Maas, woont een boer, een biologische boer. En elk jaar kunnen de kinderen en de scholen kunnen daar komen en is het lammetjesdag. Nou, ik heb nog met de gedachte gespeeld en ik ben nog even bij Intratuin geweest om zo'n klein kunststof lammetje te kopen en hier neer te zetten. Maar ik dacht, ja, dan gaan we toch eigenlijk iets te ver, maar dan heb je een beeld. En lammetjesdag, als u de kans krijgt, gaan we eens een keertje bij een boer kijken. Nu, deze tijd, prachtig. En dan zie je die dartele beestjes. Zouden de kinderen daarmee gespeeld hebben? De kinderen nu zitten hier boven bij de zonderschool. Ja? Daar wordt er ook over verteld. Maar de kinderen hebben met die lammetjes gespeeld. Over het bolletje geaaid. En dat dingetje loopt te huppelen. En dan 4 dagen later moet het geslacht worden. En dat mag tegenwoordig niet meer. Hè? Daar praat je niet over in doden, dat kan niet. Er moet ritueel slachten, mag ook al niet meer, want dan doe je die dieren pijn. Nou, de hele Bijbel door vinden we het. En ik kan er niet omheen en ik wil er niet omheen. Het is heel simpel. Het lammetje moet geslacht worden. En wat moest er met het bloed ook weer gebeuren? Dat weten wij hier wel, hè? Weet je wat met het bloed moest gebeuren? Weet jij dat? dat moest gesmeerd worden op de deurposten en op de bovendorpel. En als ze dat gedaan hadden, waren ze achter dat bloed, waren ze veilig. Dat is toch het hoofdbeeld wat wij hebben met het invoeren hier van het Pascha. Prachtig beeld, en dat is voor ons ook, en we zingen het ook. Ja, dat we het bloed, achter het bloed zijn we veilig. En hebben we ook het bloed aan onze hartendeur zitten. Prachtige beelden, maar er staat veel meer. Hè? Want hier stoppen wij vaak. Maar hier zie je nog een beeld komen. Het lammetje moest in bewaring gehouden worden, tot de 14e dag geslacht worden. Dan zullen ze het bloed nemen, de deurposten strijken, vers 7. En dan de bovendorpel, en dan vers 8. Vers 8. Daar lezen we vaak overheen. Hè? Ik heb er ook heel vaak overheen gelezen. Echt waar. We weten het. Maar het ging altijd over dat bloed, want dan waren we veilig. Zij moeten het vlees diezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Het lammetje was dus niet alleen voor dat bloed, maar het moest ook gegeten worden. Mocht geen been van gebroken worden, het werd volledig gebraden, dus de darmen werden niet uitgehaald. Het was geslacht en zo werd het gebraden aan het spit. En zo moesten ze het eten. Per gezin wat ze eten konden. Was het gezin te klein, dan moesten ze met twee gezinnen één lammetje eten, één diertje eten. En wat er overbleef, moest diezelfde dag, of voordat de dag werd, totaal verbrand worden. Dat was het offer. Een bloedig offer, maar een lammetje wat totaal werd gegeten. Bloed gebruikt, gegeten en de rest werd verbrand. En dan vers 11, zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Ze gingen onderweg. Ze mochten uit de slavernij, diezelfde nacht of die andere morgen zijn ze Egypte uitgegaan en zijn ze bevrijd. En als wij bevrijd worden, dan vraagt God actie van ons om hem verder ook te volgen. God stierf niet voor niets, de Heer Jezus stierf niet voor niets. Wij moeten hem gaan volgen, stap voor stap, door dit leven heen. Dat moest elk jaar gebeuren en dat is ook het Pascha wat wij straks gaan vieren. Maar dit is een schaduwdienst. En ik lag vannacht te denken, te peinzen, zeggen ze in België. Toen Israël Egypte verliet, ze moesten het bloed smeren aan de deurposten en aan de bovendorpel. Ze woonden dus daar blijkbaar niet in tenten. Ze woonden blijkbaar niet in tenten. Ze moesten wel op pad en ze hebben denk ik hun tenten meegenomen, want ze moesten in de woestijn gaan tabernakelen, zoals het deftig staat. Zijn wij ook onderweg? Zijn wij ook onderweg? Of hebben wij ons zo vastgezet dat we niet meer kunnen bewegen? En dat bedoel ik niet economisch hoor, want wij hebben ook een eigen huis en dat is prachtig, maar geestelijk, hebben we ons vastgezet? Of zijn we onderweg? Zijn we op weg naar het beloofde land? Of gaan we op weg naar Kanaan? Degene die dat nog niet gedaan hebben, doet dat bloed aan die bovendorpel en die zijposten en de bovendorpel. En eet dat lam, want onderweg heb je dat voedsel nodig. Dat had Israël ook nodig. En dan krijgen we het gedeelte wat ik eigenlijk over wil slaan, maar Israël als slavenvolk krijgt van God bij de Sinaï het burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek, de regels zoals ze moesten gaan leven voor God. En wij zien graag dingen, hè? Ik ook, ik ben timmerman, dus ik wil graag zien. En het liefst een tekening, want dan kan ik het maken. En Israël ook. De volken hadden allemaal zichtbare goden gemaakt, zichtbare afgoden gemaakt. En God gaf Mozes de opdracht om het tabernakel te bouwen. En als u weet wat er allemaal met die tabernakel en wat er al aan symbolen en betekenissen in zit, mag ik het ook schaduwdienst noemen, ja? Koop je dat boekje maar van het huis van goud, het huis van God. Misschien heeft u het thuis. Lees het nog maar eens een keertje. Prachtige beelden, want dan zie je wat daar in die woestijn gebeurde, wat Israël moest gaan doen. Dus ze kregen een dienst aan God, een godsdienst, met de tabernakel. Ze kregen de grondwet, de 10 geboden, de Levitische wet, de Numeri. En omdat de ouderen het niet geloofden, heeft God gezegd van oké, 20 jaar oud en erboven, jullie komen niet in Kanaan, ik geef het aan je kinderen. Maar dan ligt Mozes of Jozua met het volk van Israël net voor het beloofde land. En dan moet daar weer uitgebreid opnieuw die hele wet voorgelezen worden door Mozes. Want die jonge generatie moest ook weten hoe dat het leven daar in Kanaan moest gebeuren. En die krijgen daar uitgebreid, Deuteronomius 2, Nomos is wet, voor de tweede keer die hele wet van God keurig netjes uitgestald. Prachtig. Prachtige beelden voor ons ook. Begrijpen wij ook wat God bedoelt? De schaduw, maar bij de schaduw is ook de werkelijkheid. Maar het vlees eten van dat lammetje, hoe krijgen we dat nog bij elkaar bij de Heer Jezus? Hoe krijgen we dat bij elkaar bij dat beeld van de Heer Jezus om dat duidelijk te krijgen? Dan gaan we naar Johannes 6. Nieuwe Testament, ja, ik heb het van tevoren al opgezocht, dat kan dus makkelijker vinden. Johannes 6. In Johannes 6, daar heeft de Heer Jezus eerst die wonderbare spijziging, eerste perikoopje. Tweede perikoop, dan wandelt Jezus op de zee en dan loopt hij weer terug. Dan zijn ze, komen ze met de boot weer terug, het volk loopt er weer na. En waarvoor loopt het volk hem na? Die wonderbare spijziging. Jezus had ze eten gegeven, brood en vis. Ja, dat is prachtig. Dat is toch prachtig, dan hoef je toch veel minder te zorgen. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? In vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Bij wie moeten wij dan zijn? Niet bij de kerk, niet bij de religie. Bij de Heer Jezus. Daar moeten wij zijn. En dan wil ik even aan de beamerspecialist vragen om het plaatje even op het ding te zetten. Ja. De schaduwdienst. U kent dat plaatje toch wel, hè? De gemeente van Sliedrecht is toch dit plaatje niet vreemd, hoop ik. Wie ziet het voor de eerste keer? Broeder van de Heuvel, dat is toch niet waar? Maar hij is wel mooi, hè? Ja. Dus sta ik in de weg. Dat is de schaduwdienst. Al die elementen van het Oude Testament. Al die elementen die staan in het huis van God, het huis van goud, wijst allemaal heen naar het kruis. Zo eenvoudig is ons geloof. Zo eenvoudig is de Bijbel. En laten we het alsjeblieft niet moeilijker maken. Hij stierf voor mij. En toen Jezus stierf, wat gebeurde er met de voorhang? Die scheuren, hè? Van boven naar beneden. Weet je hoe hoog? 10 meter. 10 meter hoog. En als u in dat boekje kijkt van het huis van goud, het huis van God, dan staat er op die voorhang die ging scheuren, stonden 3 cherubs. 2 aan de buitenkant en 1 in het midden. Dus die middelste, die is uiteengescheurd. En dat is het beeld wat dan terugkomt, dat Adam en Eva, die konden het paradijs niet meer in. Want dan hadden ze van de boom des levens kunnen eten. En dat wordt nu weer geopend, want die cherubs is weg. Toen Jezus uitriep, het is volbracht, voldaan, betaald. Hij betaalde niet aan de Satan, maar hij betaalde de gehoorzaamheid aan de hemelse Vader. Abraham ook. Hij ging zijn zoon offeren. Jezus is geofferd voor u en mij. Maar hij is niet doodgebleven, hij is opgestaan. En voor onze kerk heb ik een kruis moeten maken, ook zoiets. Maar die van ons die is nu 3,5 meter hoog. En ik had hem bijna klaar en ik moest hem verplaatsen. En ik heb me toch gestoten aan het kruis. Ja, ja echt. Niet figuurlijk hoor. Maar mijn elleboog die doet nog zeer. Ja? Poing. Dus je kunt je stoten, lichamelijk of geestelijk. Maar ik hoop niet dat we ons geestelijk stoten eraan. En wij wonen in het Brabantse. En elke kerk in Brabant, als je die binnenloopt, dan zie je ook een groot kruis. En dan hangt Corpus Christi eraan. Het lichaam van de Heer Jezus. Dat hij gestorven is. Nou, dat heb ik er niet aangemaakt. Maar ik heb wel dat bordje eraan gemaakt, daarboven. Kent u dat? Weet u wat erop staat? Vier letters. Inri. Jesus. Nazarener. Rex. Koning. En van de Joden. Want wij leven nu tussen het kruis en de kroon. Want als Jezus terugkomt, verwachten we dat Jezus terugkomt? Ja, toch? Liefst vandaag, want dan zijn we van al die sores af. Nee, hè, daar niet om. Kunnen soms wel eens denken, ja. Maar als je terugkomt, dan zijn wij ook al opgenomen. En dan krijgen wij ook een kroon, want dan zullen we met hem regeren de 1000 jaar. Prachtige beelden die elke keer weer terugkomen. En dit is de werkelijkheid. Door het Oude Testament heen vinden we elke keer weer terug dat we daar naar het kruis gaan. Geloven we het? Wie heeft dit nog niet in zijn eigen leven ervaren? Niet de vinger opsteken. Maar als dat nog niet zo is, dan vraag ik u nu. Kniel bij het kruis. Nu. Wacht niet tot morgen. Er was in Amerika aan de oostkant een evangelist. En die zei tegen de mensen van, nou, ik ben de hele week nog hier, dus je hebt de hele week nog tijd om te kiezen. En toen ging er 's nachts onweren en donderen. En toen liet God hem zien, jij kunt wel denken dat je nog een week hebt, maar misschien is morgen te laat. Dus de andere dag heeft hij gelijk gezegd van, nee, kies nu. Nu is de dag der genade, nu is de dag dat Jezus je roept. Abraham, waar ben je? Hier ben ik. En als hij uw naam roept, zegt u ook, hier ben ik.